We hebben ons bezig gehouden met de 7 vette en 7 magere jaren, zoals ze aangekondigd werden in Genesis 41. Via de dromen van Farao en de uitleg die Jozef eraan gaf. En ik heb moeite gedaan om u aan te tonen dat het een en ander deel uitmaakt van een bepaalde structuur. 7 jaren en nog 7 jaren en daarna nog 66 jaren die verder geen rol van betekenis spelen in het geheel hier, maar die wel genoemd worden, uitdrukkelijk. 66 jaren namelijk nog tot aan het overlijden van Jozef op 110-jarige leeftijd, hetgeen ook, net als de dromen, 2 keer vermeld wordt. En de aardigheid daarvan is dat die verhouding van 7,67, 7,7 en 66 overeenkomt met 3,5 en 3,5 en 33 zijn de halve getallen. En die komen we wat vaker in de Bijbel tegen. Dat wil zeggen 7 en 33 en de eerste 7 verdeeld in 2 maal 3,5. Dat kan dus eigenlijk niet missen. Alleen wij zouden ons realiseren dat wij dat idee van 2 keer 3,5 en dan nog 33 tegenkomen in verband met de... Ach, laat ik het eens anders zeggen. In verband met de bedeling van de volheid der tijden. Dat wil zeggen de periode, voor zover een bedeling een periode is. Vanaf de opname van de gemeente tot aan de definitieve val van Babel en daarmee de definitieve volkomen vestiging van het Messiaanse Rijk op aarde. Dat is de periode dus waarin het koninkrijk van Christus op aarde nederdaalt. En de woordkeus heb ik ontleend aan Openbaring 21 en 22. Dat heb je misschien ook nog nooit gehoord. Maar ik ben van mening dat dit visioen over het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel nederdaalt op de aarde, een visioen is niet van het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt op de aarde. Het is een visioen van het nederdalen uit de hemel op de aarde van het koninkrijk van Christus. Het beloofde Messiaans Rijk enzovoorts. En dat moet gebeuren, dat zal gebeuren vanaf wat wij noemen de opname van de gemeente. Je moet er toch een naam geven, nietwaar? Daar begint het mee. En het is voltooid als alles op aarde aan Christus is onderworpen. Dat is dus pas met de officiële val van Babel. Dat is Armageddon, dat is die omstandigheid. Nauwkeuriger ga ik het nou toch niet uitleggen. Maar dat gaat over de toekomst. Maar de zaak is dat we hier zijn in de geschiedenis van Jozef. En dat handelt ook profetisch niet over de wederkomst van Christus of zo. De essentie is nou juist dat er sprake is van een koninkrijk of wat er voor moet gaan. Niet in Canaan, niet in Jeruzalem, of hoe het maar heten mag. Maar in het buitenland, dat wil zeggen in Egypte of all places. Een plaats waar je normaal gesproken uit verlost moet worden, omdat je daar in slavernij terechtkomt. Maar ondanks dat is het de plaats nu waar de overvloed van Jozef gerealiseerd wordt, eigenlijk. Dat is een vreemde situatie, tamelijk ondenkbaar. En daarom hebben de Joden in onze dagen daar ook grote moeite mee. Oh, dat was een grote stap. Namelijk met dat de Messiaanse beloften vooralsnog, dat wil zeggen tot op heden, vervuld worden niet in of aan het Joodse volk en niet in of aan Jeruzalem op de Westbank, welke waar het maar wezen mag, toch, maar in tegendeel onder de heidenen, onder de volkeren. En dan nog meer specifiek, maar dat komt nu aan de orde, toch onder Israël, maar niet onder de Joden. Dat wil zeggen, toch onder Israël, maar dat heeft men aanvankelijk helemaal niet in de gaten. De Israëlieten zelf ook niet. Want ze kennen Jozef niet, toch? Nou ja, dat is het volgende hoofdstuk dan, hè? Want in onze dagen hebben wij aan de ene kant van doen met de vette jaren, de vette koeien, of hoe je ze maar noemen moet. Enerzijds en anderzijds met de magere tegenover elkaar, gelijktijdig. En de magere eten de vetten op. Hebben jullie dat nog? Vergis je niet. De uitleg die kwam was, je hebt 7 vette jaren en je hebt 7 magere achtereenvolgens. Die staan in een bepaalde relatie tot elkaar. Maar de betekenis ervan dat je, is dat het gelijktijdig is als het ware. En dat het een nou je wel zorgt voor het in stand houden en het voeden van de andere partij, maar die worden in de praktijk niet beter van. Die blijven wel bestaan, maar dat, dan heb je het ook wel gehad. En dat is de situatie van onze bedeling. Ik hoop dat ik het duidelijk genoeg gezegd heb. Aan de ene kant is de val, de vermindering, of hoe het maar heten mag, de struikeling van het Joodse volk, zo genoemd in Romeinen 11 met deze termen, is tot zegen geworden. Toch van de heidenen staat er. De zaligheid is de heidenen gezonden en dat soort dingen. Dat is dus heel positief, Romeinen 11. Maar ja, Romeinen 1 begon dan toch heus met uit te leggen dat de toorn Gods wordt geopenbaard over de mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dus je hebt aan de ene kant het magere en de andere kant het vette. Maar het magere wordt er niet beter van. En waar dat aan ligt, ach, weet u wat het is? Gods werk in onze dagen is ook niet gericht op de verbetering van de mens of de wereld of de samenleving. Maar alleen op het verzamelen uit de heidenen van een volk voor zijn naam. En daar wordt de wereld niet beter van in de praktijk. Niet te winnen. Je hebt de zogenaamde spin-off, het schijnt Nederlands te zijn, deze uitdrukking. Althans, volgens Den Haag. Maar goed, je hebt de bijverschijnselen, om zo te zeggen. Ja, en dat is dan toch positief, wellicht op te vatten voor de wereld. Maar in zichzelf wordt de wereld daar niet beter van, nee. Blijft net zo armoedig als dat het was in de dagen van de eerste komst van Christus, om zo te zeggen. Goed, en bovendien, helemaal aan het eind, mocht dit niet duidelijk zijn, aan het eind van onze bedeling worden nota bene, dat is voor de Italianen onder u, worden alle gelovigen van de aarde weggenomen. Dus dat is zoiets als bij het ganzenbord. U gaat terug naar af, toch? En u ontvangt geen, wat ontvang je ook weer niet? Ik weet niet meer. Dat hebben ze in de loop van de tijd aangepast vanwege de inflatie. In mijn tijd was het 200 gulden geloof ik of zoiets. Dat was een enorm kapitaal. Maar ja, terug naar af en u ontvangt geen, want normaal bij af begin je met een bepaald aantal, fiches heb je dan, hè? Daarbij. Nee, terug naar af en dan begint het verhaal van vooraf aan weer met 2 getuigen. Zoals het in het verleden ook begon met 2 getuigen. Op de berg der verheerlijking. En, toch, en bij het ongeopende graf, die 2 mannen in witte klederen. En bij de hemel begon met 2 getuigen. En daarna waren het er 12 of zelfs 70 of 500, hoeveel het er maar waren. Maar beginnende in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, einde der aarde. Dat gaat in de toekomst weer zo gebeuren. Beginnen met 2 getuigen. Vraag in de voetnoot, zijn dat dezelfde 2 getuigen? En dan zeg ik, ja, als je het mij vraagt, ja, het zijn dezelfde 2 getuigen. Ja, helemaal dezelfde. Nou ja, en die doen dan hun ding en dan begint het hele verhaal van voren af aan weer. Zie? En in het verleden leidde het tot de val van Jeruzalem, in de toekomst ook trouwens. Ja, maar goed. Dat was die tegenover elkaar. Nou, in die situatie komen we hier terecht. En dan eindigt hoofdstuk 41 met in vers 53 dan aan. Manasse en Ephraim heb ik genoemd, of niet? Jozef bracht al zo zeer veel koren bij 1 vers 49 van hoofdstuk 41. Als het zand der zee, ontelbaar. En Jozef werden twee zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam. Dus gedurende de periode van overvloed. Twee zonen, die komen voort uit de overvloed. Zij zijn gezamenlijk een beeld van de gemeente die dubbel telt als twee. Ze krijgt een dubbel deel. En inderdaad, het komt voort uit de overvloed, uit de zegeningen, de messiaanse zegeningen. Dus ja. Die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. Priester van On, Kohen van On, overste van On. Toen maar. Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want zei hij, God heeft mij doen vergeten. Manasse hangt samen met het begrip memorie en de Latijnse versie ervan. Beschrijven een memootje, weet u nog. Dat hangt allemaal samen met de naam van Manasse. Manasse, vergeten, want zeiden zij, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. Aan de ene kant is er sprake van vergeten, dat hebben we al hebben we natuurlijk ook al over gesproken. En daarna is het toch nog, de tweede noemde hij Ephraim, want God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Maar Ephraim betekent niet wassen, in geen enkele betekenis van het woord wassen. Ephraim betekent dubbele vrucht. En wassen in de zin van groeien is natuurlijk de toelichting die erop gegeven wordt. Maar dubbele vrucht, dat is nou eenmaal kenmerkend voor de eerstgeborene die tot twee telt, maar voor twee telt. Maar aan de andere kant, die vergeetachtigheid die komt steeds meer hier naar voren. Dat wil zeggen, in het algemeen, dat kan ik toch wel eens een keer zeggen, in het algemeen zijn wij christenen, of is de christenheid toch compleet vergeten, wat eigenlijk de basis is van de positie van het christendom, of had ik moeten zeggen de kerk. Oké, van de gemeente van eerstgeborenen. Daar is men toch helemaal kwijt. Dat berust op bijbelse profetieën wordt in sommige kringen zelfs systematisch ontkend. Zo van, nee, als in het Oude Testament kan het niet over de gemeente gaan, omdat Paulus ergens schrijft dat het in voorgaande eeuwen niet is bekendgemaakt. Dat is maar een halve zin, maar zo leest men hem dan. Dus het hele Oude Testament kan er niet over gaan. Ik moet altijd even stoppen van niet te ver op ingaan. Maar goed, men redeneert het weg. En de andere is gewoon dat men de kerk ziet als het verlengstuk of als de vervanging van Israël. En dan is men ook de positie van de gemeente kwijt. En daartussendoor zweeft dan nog het hardnekkige aan beide kanten. Zweeft het hardnekkige idee dat het Oude Testament Joods is. En dat dus de kerk voortkomt uit vervolgens op het Jodendom. Dat komt dan ook weer omdat als men de kerk plaatst in de plaats van Israël, heeft men in gedachten in de plaats van de Joden, want die zijn het langst te volgen in de Oud-Testamentische geschiedenis. Maar het is allemaal mis. De gemeente is de vervulling van de beloften met betrekking tot eerstgeboorterecht. die vererfd is geworden via, uiteindelijk via Efraïm, dus via Jozef en Efraïm, precies waar we nu zijn in de Bijbel. Zie. En of die gemeente dan voortkomt uit Israël, natuurlijk komt die voort uit Israël, want God doet zijn werk via Israël. Dus het komt altijd voort uit Israël. Maar of het voortkomt uit de 2 stammen van Israël of uit de 10 stammen, want anders kan ik het ook haast niet uitdrukken. Dan moet ik zeggen of het nou voortkomt uit het ene huis van Israël of het andere huis van Israël. Dat is ook niet nauwkeurig genoeg, toch? Welk is dan het ene en welk is het andere? Dus ja, ik zit ermee. Of het dan voortkomt uit Juda of uit Israël, of uit Juda of uit Efraïm, dan denkt u dat ik zeg de stammen, maar er zijn 13 stammen van Israël. Maar ja, de naamgeving blijft dus problematisch, en dat helpt natuurlijk om de hele zaak te vergeten. Hè? Dan maar, laat dan maar liggen. Maar het punt is, ik zal het nog eens een keer citeren uit Matteüs 21... omdat het daar zo kernachtig staat. Daar staat: het koninkrijk zal van u weggenomen worden. Er staat bij dat het over de fariseeën gaat en dat ze dat begrepen. Zelfs staat erbij. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Implicerend dat wel zijn vrucht voortbrengt. Want daarom werd het van het ene volk weggenomen, omdat het niet zijn vrucht voortbracht. Uitgedrukt in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. De wijngaard zal gegeven worden aan andere wijngaardeniers. Werd er vastgesteld. En de Heer zei: ja, en dus het koninkrijk zal van u. Geef meteen uitleg van de gelijkenis. En het is een gelijkenis, het gaat dus sowieso over onze bedeling, over de verborgenheden van het koninkrijk. Dus met alle gelijkenissen is dat zo. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen, gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. Met andere woorden, die vrucht had ook voortgebracht kunnen worden door de Joden. Maar dat is nou juist niet gebeurd. Wat staat er dan toch? En dan ben je meteen aan het eind van het idee dat het christendom voortkomt uit het Jodendom. Dat is niet zo. Integendeel, het was wat anders. Het christendom komt voort uit de beloften aan Efraïm, aan de eerstgeborenen, en dus aan de belofte impliciet aan de 10 stammen van Israël. Dat is die verloren zoon die weg was, in tegenstelling tot die andere zoon die nooit weg was, waarvan bijstaat dat hij een beeld is van de fariseeën, want daar gaat het over, wat is het, Lucas 15? De gelijkenis van de verloren zoon. Dat is die verloren zoon die weg was en die dan toch terugkeert, ineens wakker wordt en zich ineens herinnert, want hij was het vergeten, wie hij was. Hij kwam weer tot zichzelf en hij zegt: weet je wat, ik ga gewoon terug naar, enzovoorts. En van God staat dan dat hij nog altijd zijn gedachten heeft bij Efraïm enzovoorts. En dat hij met wijd open armen stond te wachten tot hij zou terugkeren. Dat is ook gebeurd, maar dat is aan het begin van onze bedeling. En daar gaat dit ook over dus. Hè? Over het niet-Joodse aspect juist van de... Kijk, Jodendom, Joods in de zin van Judaïsme, de Joodse religie en hun opvattingen, hun ideeën enzovoort. Daar komt geen gemeente aan te pas. Daar komt de Heer trouwens niet eens aan te pas. Die hebben ze ook systematisch eruit gewerkt en verboden om zijn naam zelfs maar uit te spreken. Toch? Of overdrijf ik nu? Of zeg ik het te cynisch? Nee, ik probeer het kort en duidelijk te zeggen. En vooral denk erover na hoe dat dan zit. Zo is dat toch? Al wie de naam des Heren aan wil, zal zalig worden. Maar degene aan wie die naam ooit bekendgemaakt was, die hebben hem in vergetenis gesteld. Daar zei Deuteronomium wat over. Omdat gij mij in vergetenis hebt gesteld, zal ik ook u in vergetenis stellen. En toch? Staat er allemaal hoor. Deuteronomium 31, 32, zoiets. Nou goed, maar hier heb je dus aan de ene kant vergeten, want zo gaat dat. Men is Jozef vergeten, het is ook verder geen punt. Per slot, het blijft natuurlijk zo dat de gemeente bestaat uit diegenen die komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de in de Bijbel beloofde Messias met al wat daar zo bij hoort. Dat is het. En waar ze van afstammen heeft er niks mee te maken. Dat is ook Romeinen trouwens, hoofdstuk 9 al. Hè? Er staat dat het er niks mee te maken heeft. Maar neemt niet weg dat wanneer we de lijn volgen in de Bijbel van Gods beloften, eventueel inclusief de profetieën die aangaande, wat niet helemaal hetzelfde is, dan komt het voort inderdaad niet uit Juda, maar uit Efraïm, langs de andere route. Want dat is het verhaal. Eenvoudig gezegd, God heeft nou eenmaal twee ijzers in het vuur. Hij heeft zijn volk verdeeld in tweeën, met het idee als de ene kant het fout loopt, heb ik altijd de andere kant nog. En dat is in de geschiedenis dus enige malen aan de orde gekomen. Zie? Maar we zijn het blijkbaar kwijtgeraakt. En bij gebrek aan interesse ook nooit meer teruggevonden. En het blijft nu eenmaal zo dat mensen die geacht worden godsdienstig te zijn, ik probeer het woord religieus te vermijden nu, met opzet. Mensen die geacht worden godsdienstig te zijn, zitten gewoonlijk vast in tradities en patronen waarin geen ruimte meer is tot klimaatverandering. Toch? Het is dichtgetimmerd. Zo hoort het, zo is het, dit is wat wij geleerd hebben, dit is, zo zijn we opgevoed. En dan houdt het gewoon op. Dat is heel jammer. Want in de praktijk is men onverstandig en traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben met de woorden uit Lucas 24 aan de Emmausgangers, toch? Nou goed. Toen eindigden de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was. En dat weet u, dat bestaat helemaal niet. Hè? Dat moet je overheen lezen. Vers 53. Daar staat gewoon, en de 7 jaren des overvloeds eindigden. Die jaren van die overvloed die in Egypte geweest was, eindigden. En de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen. Had je weer kunnen lezen als, en toen begonnen de jaren des hongers aan te komen. Wat je maar wil. Ik vind het wel leuk dat er staat jaren des hongers en dan het werkwoord aankomen. Dat lijkt mij toch enigszins vergezocht, maar toch. Gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger, namelijk er was honger in al de landen. Alle landen, ja, waarom ook niet. Hoe dat kan, klimaatverandering. Ja, natuurlijk, te weinig regen of te veel zon, dat weet ik het. Of andersom, hè. Te weinig zon, te veel regen doet het ook. Maar in gans Egypteland was brood. Toen heeft iemand me een keer uitgelegd dat als het te weinig regent, dan heeft de Nijl ook te weinig water. En dan krijgen ze in Egypte ook hongersnood. En dan zeg ik, ja, dat kan nog wel wezen. Maar kennelijk regent het in Afrika nog voldoende. Bij de Bittermeren, zal ik maar zeggen. Toch? Zoiets. In gans Egypteland was brood. Dat wil zeggen, er was koren. Heet dat. Korn. Als nu ganse en als gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doet wat hij u zegt. Dat wil zeggen, Jozef beheerde de hele voorraad die inmiddels was aangelegd. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was. Leuk, hè? Hij opende alles waarin hij was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Egypte moet daardoor toch schatrijk geworden zijn, als u mij vraagt. Want ja, ze hadden een monopolie over een wereld die in de honger was. En het werd niet gratis uitgedeeld, hè. Je moest het gewoon kopen in Egypte, in het buitenland, ja. In ieder geval in Egypte, maar meer specifiek bij Jozef. Dat hebben we gezien, hè? De farao zei, je moet bij Jozef wezen. Ze vroegen het aan de farao en die zei, je moet bij Jozef zijn. En heb ik u dat alles verteld? Van farao moet je niet denken dat hij dan de uitbeelding is van God de Vader, omdat Jozef dan iets is als God de Zoon of iets dergelijks. Farao staat gewoon voor de gang van zaken in de wereld. Het lot. Het gaat zo het gaat. Dat is het. Er zijn veel christenen niet blij mee. Want heb je het weer, mensen die religieus zijn, hebben de neiging te geloven dat alles tevoren bepaald is. Of althans, dan redeneren ze van de andere kant, maar het is hetzelfde, dat er geen toeval bestaat. Maar dat bestaat wel. Dat is waar de wereld op draait, eigenlijk. En dat staat ook in de Bijbel, zwart op wit. Want er staat dat tijd en toeval bepaalt het al. Dat is toeval. Je kan heel hard lopen en dan kan de kop liggen, maar als je twee stappen voor de finish struikelt. Wie deed het ook alweer? Dat was een Nederlandse juffrouw die dat een jaar of twee geleden deed. Ja, dat is een hardloopster. Ja, ik kan het niet onthouden. Die struikelde voor de finish. Tja, daarop deed ze het goed, geloof ik. Maar zoiets, hè. Gaat fout. Of je rijdt rondjes met schaatsen, zal ik maar zeggen. En dan wijst je trainer of weer, maar je coach, die wijst je de verkeerde afslag. Dus ja, dan word je ook gedisqualificeerd. Toch? Of je springt over een muur, maar aan de andere kant van de muur word je door een adder gebeten. Ja, dat schiet ook niet echt op. Maar is maar aan deze kant van de muur gebleven. De prediker vertelt het allemaal laconiek. Je kunt wel je best doen, maar of je dan wint, ook al ben je de beste. Er zijn nog een paar andere factoren die het een en ander bepalen. Die hebben wij niet in de hand. Of dat een kwestie is van zonde, ja, dat is een kwestie van zonde, want het gaat mis natuurlijk. Tegen de verwachtingen. Maar toen man. Maar daar is de farao een beeld van. Want zo gaat het nou helemaal in de wereld. Dat is, ja. De force, wie het maar wezen mag, bij de force, wie weet je wie? Iets abstracts, de kosmische eenheid enzovoort. Ik heb iemand gekend die geloofde daar heel heilig in. Dat is niet het goede woord, heilig, maar misschien toch. Die geloofde daarin dat alles was zo samen één geheel, kosmisch geheel enzovoort. Maar hij geloofde niet in het bestaan van God. Ja, wat dan wel? En ik moet het aan David Attenborough ook nog eens. Nou, ik heb geen zin om die man te spreken. Want ik heb het daar niet op. Die spreekt ons toe alsof wij kleine kindertjes zijn. Op de toon van een kinderprogramma. Sorry, Greetje. Van een kinderprogramma uit de Evangelische Omroep. Vroeger. Enzovoort. En die doet dan net alsof het allemaal zo mooi geregeld is in de natuur. Ja, in de evolutie. Maar en die man die gelooft dan niet in een God die dat regelt. Wat dan wel? Wie dan wel? Nou ja, zoiets vaags dus. Nou, dat vage dat is vermoedelijk dan iets als de farao of later Nebukadnezar. Of Belsazar. Nee, hoe heet die man? Hoe heet hij in de Bijbel ook alweer? In de geschiedenis van Esther. Hoe heet de koning? Ahasveros. Oké. Okay. Ahasveros. Artaxerxes. Ahasveros. Ja, de een beetje naïeve figuur die ook niet veel doet. Die hooguit ja of nee zegt een keer. En daar blijft het dan ook bij. Het staat gewoon voor het lot. Zo gaat het in de wereld. En kennelijk weet hij dan ook verder niet hoe en waarom. Dat speelt verder geen rol. Maar wat wel vastgesteld wordt, als Jan Farao om brood vraagt, die zegt, ja, dan het is er maar één die dat kan, daarin kan voorzien. Je moet bij Jozef wezen. En als je vandaag om brood vraagt, maar ik bedoel het nou 100% overdrachtelijk, waar kom je dan terecht? Bij Jozef. Dan kunt u natuurlijk onderuit door te zeggen, ja, bij de Heer Jezus, die het woord is en het brood des levens, dat uit de hemel is nedergedaald. Johannes 6, ik geef u de tekstverwijzingen er ook maar bij, weet u wel. Dan, ja, dat is zo. En toch is het Jozef. Want het is zo weer kerst en dan mag je het weer zeggen, hè, zei Jozef, hè. Toch? Is dat een andere Jozef? Ja, volgens sommigen wel, ja. Maar toch maar. Het is niet voor niks zo, hè. Ga naar Jozef. Dus, de honger was sterk in alle landen. En Jacob zag, hoofdstuk 42. Toen Jacob zag, ja, dat zal wel. En Jacob zag dat er koren in Egypte was. Zo zeide Jacob tot zijn zonen. Wat staan jullie elkaar nou aan te kijken? Leuk, hè? Waarom ziet gij op elkander? En verder zei hij, zie, ik heb gehoord dat er koren in Egypte is. Trek daarheen af, want het is altijd een afgang als je naar Egypte moet. Dat weet u langzamerhand, hè? Ze trokken af naar Egypte en ze trokken op naar Canaan. Dat is de andere kant op, ja. Egypte is nou helemaal per definitie laag. Zo hoort dat, beeld van de oude wereld. En koopt ons vandaar koren, hebben de vertalers ingevoegd in vers 2. Volstrekt overbodig, denk ik wel eens. Maar ja, misschien moet je toch voor de kindertjes van het televisieprogramma het erbij vertellen. Ja, sorry. Soms voel ik me ook wel wat kinderachtig behandeld door de vertalers, hè. Nooit wel. Ik heb gehoord dat de koren in Egypte trekt daarheen af en koopt. Koopt ons vandaar, opdat wij leven en niet sterven. Toen togen Jozefs 10 broederen af. Leuk, hè, dat het erbij staat. Ja, 10, dat valt hier niet op. Maar het zou je alsnog op moeten vallen tegen de tijd dat je bijvoorbeeld terecht bent in Lucas 19. Bij de gelijkenis, omdat zij dachten, de discipelen, dat de koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Let op, ze dachten niet dat het zou aanbreken terstond. Dat zou het namelijk. Maar dat ze dachten dat het terstond zou openbaar worden. En dat zou niet het geval zijn. Het zou namelijk verborgen worden. Staat er echt zo? En dan voegde de Heer bij die gedachte en gelijkenis en zei iemand, een rijk man of wie het maar was, en het, reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan weder te keren. En aan het eind van de gelijkenis keert hij dus weder en zegt, toch deze mijn burgers die niet gewild, hebben dat de koning over hen zou zijn, breng ze hier voor mij, sla ze hier voor mij dood. Dat wil zeggen, het koninkrijk wat hij in een ver land zou ontvangen, dat koninkrijk ligt niet zo ver, dat is van de plek, op de plek van waar hij vertrok. En waar hij terugkeerde, deze burgers die niet, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Dus het koninkrijk is dus wel degelijk dan hier. Maar hij trekt naar een ver land en riep zijn 10 dienstknechten tot zich. Zodat de vraag is, hoe heette die 10 dienstknechten? Nou, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issachar, Zebulon. Want Jozef is er niet bij. Die was hier al namelijk. En Benjamin mag niet meekomen. Die wordt achter de hand gehouden. Dus gewoon, hebben die nog 10 dienstknechten. Niet zoveel later. Een week later. Nou, 8 dagen. Het was namelijk de dag van of voor de zogeheten intocht in Jeruzalem. Dat is dan een week voor zijn opstanding. En op de dag van zijn opstanding verscheen hij in de opperzaal bij zijn discipelen. En daar waren er ook maar 10. Weet u nog? Ja. Want 1 was dood. Die was noodlottig verhinderd, zal ik dan maar zeggen. En niet voor niks heette die Judas. En die andere was er één niet bij, dat was Thomas. En Judas en Thomas zijn allebei in beeld van het Joodse volk. Die 2 zijn allebei in beeld van de 2 stammen van Israël. Dus de 10 die overblijven zijn dan, tenzij anders vermeld, eerste optie dus, in beeld van de 10 stammen van Israël. En toen kwam de Heer binnen, door de gesloten deuren, om de vrezen der Joden. Er staat dus weer dat de Joden buiten waren. Toch? Bij zijn 10 discipelen in een opperzaal, een petit comité. Ik vind het wel aardig. Want dat zijn allemaal ideeën die je toch terugbrengen naar deze geschiedenis. Nou ja, 10 broers. Zij gingen naar Egypte om, ja, om leven te vinden, om het brood enzovoorts. Om het koren dat op een of andere wonderlijke wijze daar wel degelijk aanwezig was. 10. Vers 4. En Benjamin, of namelijk Benjamin, vertaald met doch Benjamin, Jozefs broeder, dat wil zeggen, niet halfbroer, maar volle broer in dit geval. Met dezelfde moeder immers. Zond Jacob niet met zijn broederen, want hij zeide, opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Hij kon het mooi zeggen. Opdat hem niet misschien het verderf ontmoette. Als je het gaat uitrekenen, dan kom je op een leeftijd van Benjamin van 23, wellicht 24 jaar. Het hangt er vanaf of je net jarig geweest was of nog net jarig moest worden. Dus die leeftijd. Meer opties zijn er niet. Dus dat is tamelijk nauwkeurig. Alzo kwamen Israëls zonen. Let op, hè. Het is toen Jacob zag, zeide Jacob, enzovoorts. En nu heet het, alzo kwamen Israëls zonen, en tot en met vers 4 heet de man Jacob. En nu ineens, alzo kwamen Israëls zonen om te kopen. En waarom heet hij nou ineens Israël? Nou ja, om aandacht te vragen voor zijn bijzondere positie als de uitverkorene, als drager van de eerstgeboorterecht, dat hij zou moeten doorgeven. Kortom, als profeet. Als dienstknecht Gods. Het is niet maar die arme oude man, maar het is Israël. Met zijn titel. Alzo kwamen Israëls zonen. Het vreemde is trouwens dat ze niet kinderen genoemd worden, want het woord wordt door de Statenvertalers bijna altijd vertaald met kind. Maar goed. Alzo kwamen Israëls zonen, dat zijn ze, om te kopen onder degene die daar kwamen. Dat wil zeggen, te midden van een menigte uit andere volkeren die daar ook allemaal kwamen. Ze moesten een nummertje halen, denk ik, in de rij gaan staan of weet je veel wat. Niet alleen zij, er kwamen anderen ook. Want de honger was in het land Canaan. En Jozef was regent over dat land. Dat land, voor zover wij weten, wordt daar niet Canaan mee bedoeld, maar Egypte. Maakt ons trouwens verder niet uit. Uit de context blijkt dat het hier voor zeg had. En dat is toch de betekenis van dat woord regent. Ditzelfde woord komt alleen nog maar, dit woord voor regent komt alleen nog maar voor in het boek Prediker. 3 keer. En is daar vertaald met overste of met heerschapper. Het zou vroeger in mijn jeugd toch geen goed woord geweest zijn, heerschapper. Maar dat gold ook voor wetenschapper. Dat noemden we vroeger ook niet zo. Dat is een woord wat men later heeft bedacht of zo. Een wetenschapper. Doe maar. Vroeger hadden we het over de geleerden, maar dat zijn ze misschien niet meer dan. Ik weet het echt niet. Ik weet niet waarom ze dat woord hebben laten vallen. Of mocht je niet zeggen dat iemand geleerd was vanwege de gelijkheid en de egaliteit enzovoorts. Wetenschapper, iemand die actief is in het vak van wetenschapper. Weet ik veel. Maar heerschapper heet het of overste. Regent, bij nadere zin, het is salat of zoiets. Ja, salit is het Hebreeuwse woord. Wacht even, ik moet het toch kunnen vinden ergens in mijn notitie. Wij kennen het woord als sultan. Ja, shalit. Niet salit, maar shalit. Met een shin, inderdaad. En het wordt opgevat als beschermer, schild. Maar in onze Bijbelvertalingen, 3 keer meen ik nog, in het boek Prediker, met heerschapper of met overste vertaald. Maar dat shalit, dat SLT, dat is het woord sultan. En dat is dan een term voor een overste, een heerschapper binnen de islam. Sultan. Wat precies daar de rang van is, weet ik niet. De kalif en hoe ze allemaal maar uit, dat weet ik allemaal niet. Maar doet er ook niet toe. Maar Jozef was regent over dat land. Hij verkocht aan al het volk des lands. En Jozefs broederen kwamen en bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. Zo dat, want met de aangezichten, dat bogen, dat wordt ons altijd uitgelegd in alle Bijbelcommentaren. Het betekent dat je op je platte aangezicht, dat je plat op je aangezicht gaat liggen, uitgestrekt voorover, en dan maar wachten tot je aangetikt wordt of toegesproken. En misschien wordt dan gezegd dat je dan mag opstaan of zo. Dat is het. Het is voor dood gaan liggen. Daar ga je vanuit. En dan is het maar kom ik om, denk je daarbij. Bij gelegenheid. En wellicht mag je dan daarna opstaan. Dat is buigen. Dat is. En vandaar met de aangezichten ter aarde. Zie? Goed. Dat het zo staat is natuurlijk omdat het meteen herinnert aan de dromen van Jozef. Waar die broers zoveel bezwaar tegen maakten. Maar hier gebeurt het. Alleen ze hebben het niet in de gaten. En dat is toch wel grappig. Hebben u dat nog? Ik vraag me nog altijd af, want ik heb er geen antwoord op. Of die Joden die, waarvan we met name in Handelingen al lezen dat ze tot geloof kwamen, of die wel in de gaten hadden dat ze daarmee zich onderwierpen aan Jozef. Dat wil zeggen dat de zegeningen waaraan ze deel kregen hen verstrekt werden door ene Jozef. Deze broers kenden Jozef niet, staat er ook uitdrukkelijk bij. En ik denk dus dat dat toen ook zo was, dat ze dat niet in de gaten hadden. Dat neemt niet weg, want ik kan mezelf ook wel tegenspreken hoor. Dat neemt niet weg dat als ik de woorden van Paulus lees over onze 12 geslachten in Handelingen, waar het maar was, 26, 27. En de woorden van Jacobus over aan de 12 stammen in de verstrooiing, dan heb ik al sinds jaar en dag de indruk dat ze allebei wisten waar die stammen dan gevonden zouden moeten worden, waar die zich bevinden. En waarom ook niet, want ook Flavius Josephus, die nog jonger is overigens, die maakt er ook melding van waar ze zijn. Niet volledig, maar wel voor een deel. En daar gaat het maar om. Het is niet geheel onbekend. Maar dat is geen antwoord op de vraag of de, in het algemeen, de Joden die tot geloof kwamen in de tijd op de Pinksterdag in Jeruzalem en daarna wellicht of waarschijnlijk in het buitenland, of die wel begrepen hoe het in elkaar stak. Dat weet ik dus niet. Er zijn sporen die erop wijzen dat ze het wel, in ieder geval wel konden weten en dat sommigen het wisten. En zo zal het dus ook wel zijn, want zo is het in onze dagen natuurlijk nog steeds. Sommigen weten dat en de meesten niet. En degenen die het weten, die houden er meestal hun mond over, omdat het alleen maar problemen oplevert. Toch? Discussie, vijandigheid en stokken om honden te slaan. Toen maar. Een van die honden ben ik dan, maar toen maar. Ik zit er niet zo mee. Ik vind iemand moet af en toe die naam toch eens noemen. Jozef. In ieder geval, zij bogen zich voor hem met de aangezichten ter aarde. En als Jozef zijn broederen zag, zo kende hij hen. Dat wil zeggen, hij herkende hen. Hij had meteen in de gaten met wie hij van doen had. Waar dat aan zat. Hij was een profeet. Dus enige poging om uit te leggen hoe hij dat dan zo snel zag. Na, wat was het, 13 jaar, geloof ik. Dat, ja, dat weet ik niet. En waarom zij hem niet herkende? Nou, hij was natuurlijk vermomd als de onderkoning van Egypte. Dat verwachten ze natuurlijk ook helemaal niet. Maar toen maar. Maar hij hield zich vreemd jegens hen en sprak hard met hen en zei tot hen, van waar komt gij? Nou is dat de gewone vraag die je aan toeristen stelt, hoor. De vraag is ons toch ook altijd in het buitenland. Where are you from? Enzovoort. Waar blijf jij? Waar blijf jij? Waar kom je vandaan? Van waar komt gij? En zij zeiden uit het land Kanaan. Want de Kanaanieten hebben een naam overgedragen aan het land. Zo gaat dat nou eenmaal, hè? Ik zal maar zeggen, net als Twente. Dat is, ja, Twente, dat is van de Tubanten. Die hebben hun naam daarachter gelaten, toch? En net als de Kimmeriërs die hun naam achtergelaten hebben in de Bollenstreek. Nou ja, de klassieke Bollenstreek. Kennemerland. Kennemerland. De Kimmeriërs. Enzovoorts. Nou goed, en de katten hebben hun naam achtergelaten. De katten, de katti. Dat is een oude stam. Die hebben hun naam achtergelaten in Katwijk, Katik. Nou ja. Zij zeiden uit het land Kanaan om spijzen te kopen. Jozef dan kende zijn broederen, staat er nog een keer, maar zij kenden hem niet, uitdrukkelijk. Jozef was vergeten, ook door zijn broers. Alleen Jozef brengt zichzelf in herinnering, hè? Dat is wat hierna gebeurt, hè? Toen gedacht Jozef aan de dromen die hij van hen gedroomd had. Dat moet je nooit enige betekenis aan toekennen. Want het suggereert een bepaald tijdstip. En daar gaat het niet om. Het gaat over een onbepaald tijdstip. Er staat, en Jozef gedacht aan de dromen die hij van hem gedroomd had. En hij zei tot hen: gij zijt spionnen, gij zijt verspieders. Gij zijt gekomen om te bezichtigen waar het land bloot is en dus kwetsbaar, waar er geen verdediging is. En ze zeiden tot hem: nee, mijn heer, maar uw knechten zijn gekomen om spijzen te kopen. Wij allen zijn eensmans zonen. Er zal wel een uitgebreider gesprek geweest zijn. Van waar komen jullie dan vandaan en hoe heb je dat dan? Dat heb je als je ergens in een land met de beveiliging van toen krijgt. Bijvoorbeeld in Israël. Dan krijg je inderdaad allerlei vreemde vragen. Al was het maar om te checken of je daar zomaar een antwoord op kan ophoesten. Want als je er te lang over moet nadenken over je antwoorden, dan zit je nog langer vast hoor. Want dan moeten ze alles nog natrekken ook. Ja, je hebt jezelf je koffer ingepakt. Nou ja, dat soort dingen.
Verrekijken.
Ja, het verhaal van de verrekijker, ja. Ja, maar dat ging gewoon om geld, hè. De lui moest daar omgekocht worden daar. Of waren ze echt zo dom dat ze een gewone verrekijker niet konden onderscheiden van een infraroodkijker of een nachtkijker? Dat was een heel goed toestand toen, hè. Nou ja, zo. Wij zijn alle eensmans zonen. Wij zijn vroom. Waarom dat met vroom vertaald is, weet ik niet. Want ik weet niet wat... Waarschijnlijk is het volkomen correct vertaald. Maar wij hebben de term een andere betekenis gegeven. Bergen, ik heb het nagevraagd in Bergen op Zoom. Heb jij dat toch meegekregen? In Kenia? Bergen op Zoom, houdt u vroom? Enzovoort. Vroom betekent gewoon oprecht. Althans, dit Hebreeuwse grondwoord betekent oprecht. Maar oprecht is hetzelfde als rechtop. Houdt u staande. Bergen op Zoom, houdt u. Blijf staan. Houdt u vroom. Dat is het. Wij zijn vroom. Het is trouwens het Nederlandse woord, zou moeten zijn koen. Het Hebreeuws is namelijk ken, twee letters. Maar het komt van een wortel uiteraard van drie letters, zoals altijd. En dat is koen, letterlijk koen. Staande betekent dat. Dus dan weet u wat koen betekent en wat vroom betekent. Je leert nog eens Nederlands, hè? Ja. Uw knechten zijn geen verspieders. Dat betekent natuurlijk, we hebben geen bijbedoeling. We zijn oprecht, we zijn rechtop. We zijn geen flauwekul. Uw knechten zijn geen verspieders. En hij zei tot hen: nee, maar gij zijt gekomen echt wel om te bezichtigen waar het land bloot is. En zij zeiden: wij, uw knechten, waren 12 gebroeders. Want dan wordt er nog nader gevraagd. Maar hoe dat zit met dat gezelschap. Wij waren 12 gebroeders, eensmans zonen in het land Canaan. En zie, de kleinste, daar komt hij, de kleinste is heden bij onze vader. Nou, zo klein kan hij niet geweest zijn met zijn 23, dan wel 24 jaren. Maar hij wordt nog eenmaal de kleinste genoemd. En dat blijft ook een poosje zo, omdat als je dat een beetje netjes wegvertaalt naar het Nieuwe Testament toe, krijg je vanzelf de naam Paulus. Die uit de stam van Benjamin was, dus dit was een stam, letterlijk stam, vader. En de naam van Paulus, die hij oorspronkelijk trouwens niet droeg, maar die hij zichzelf aanmat. Oké, misschien was het zijn bijnaam. Een beetje bespottelijke bijnaam dan, vanwege zijn kleine gestalte. Dat kent u toch, hè? Die kleine heb je het dan over. Maar goed, hij ging verder onder de naam Paulus, de kleine uit de stam van Benjamin. En hier hebben we Benjamin, zijn naam wordt niet genoemd, hij heet gewoon die kleine. Ik weet niet of ik het geteld heb, ja, vast wel. Ik heb het geteld. Hij wordt 8 keer genoemd die kleine. Benjamin de Kleine. En hierna wordt hij bovendien genoemd 9 keer de jongeling. Zodat als in de Bijbel ergens iemand tegenkomt die aangeduid wordt als een jongeling, dan zou je toch altijd nog even aan Paulus moeten denken. Dan wel één Benjamin niet, toch? Ja. Maar goed, we hebben nog gelegenheid genoeg om daar uitgebreider op in te gaan. Maar in het Nieuwe Testament krijg je alleen Benjamin vermeld als in opsomming van de stammen van Israël. En anders als Paulus. Dat is de enige optie. Maar goed, de kleinste, vers 13, is heden bij onze vader, doch de een is niet. Dat meer hadden ze weg moeten laten, want dat is nou jammer. Want niet zijn is één woord. Niet met een ontkenning ervoor, gewoon niet zijn is één woord. To be or not to be, maar not to be is dus één woord. Ayin. En dat staat er dus, doch de een is niet. Het is het woord wat ook gebruikt wordt voor de goddelozen als die geoordeeld zullen worden. Ze zullen niet zijn. Het wordt dan meestal opgevat als niet meer zijn. Maar dat is eigenlijk al een verzwakking. Ze zullen niet zijn. En ze komen ook niet terug, zij existeren niet meer. Zij zijn weg, zijn verdwenen, worden weggedaan, hoe het maar heet mag. Geen plaats meer voor gevonden, of hoe het maar heet. Zij niet. En hier wordt dus gezegd, ja, die één is niet. Toen zei Jozef tot hen, dat is het wat ik tot u gesproken heb, zeggende, gij zijt verspieders. Hoe je daarbij komt, elke keer weet ik ook niet. Maar hij doet alsof dat de conclusie is die hij trekt. Drie keer. Gij zijt spionnen. Soms denk ik dat we daar 007 aan te danken hebben. Maar 001, 002 tot en met 010 hè, is het. Spionnen. Gij zijt verspieders. Hierin zult gij beproefd worden. Farao leeft, leven Farao. Of weet ik veel, Farao wordt opgeroepen. Zo waarlijk als, dat vind ik zo'n verzwakking. En zo'n domme uitdrukking trouwens ook. Bij Farao, dat wil zeggen op gezag van Farao, dat door Jozef vertegenwoordigd wordt. Indien gij van hier zult uitgaan, tenzij dan wanneer uw kleinste broeder herwaarts zal gekomen zijn. Paulus zegt, nou dan nemen we nu, of Paulus, Jozef zegt, we nemen nu de test. Jullie blijven hier, ik zet jullie gevangen. Jullie blijven hier in Egypte. En het is het wachten op dat die jongste broer dan ook nog komt. Kijken of het allemaal waar is wat jullie zeggen. Het heeft met de omstandigheden van brood gaan halen, heeft het natuurlijk niks van doen. Maar de vraag, men zegt Jozef test hier zijn broeders. En dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn, maar hoe dan eigenlijk? Wat is dat dan? Ik heb het daar niet zo op. Ik heb meer met gewoon de symboliek die erachter steekt. De profetische aard hiervan. Zie? Kijk, want nou zouden ze in Egypte moeten blijven. Maar er is iets met Benjamin. En Benjamin, dat is heel de geschiedenis door, hierna, de hele Bijbel door dus, is de drager, dat wil zeggen de naam, is de drager, de bewaarder van het woord Gods. En als u mij vraagt, hoe kom je daar naar bij, dan zeg ik, nou, die is heel gemakkelijk. De stam van Benjamin was inclusief Jebus, zijnde Jeruzalem. Dat wil zeggen, het woord van God werd bewaard in de tempel, in het heilige der heiligen, in de tempel, in Jeruzalem, in het gebied van Benjamin. En opdat dat woord van God ook zou verblijven bij Juda, kreeg Juda bij de scheuring van het Rijk dus de stam van Benjamin mee. Dat staat er echt bij, omdat het licht des Heren zou zijn bij Juda. Benjamin is de drager van het woord. Niet de prediker ervan, niet degene die het bedient, ermee omgaat of wat dan ook. Hij is de bewaarder daarvan. Degene die het zouden moeten bedienen, dat zijn de levieten. In de breedte en in meer smaller de familie van Aaron onder de levieten, uiteraard. Maar Benjamin is degene die het woord als zodanig bij zich draagt. Dan loop ik vooruit, want dat komt hierna, hè. Want u weet wat er hierna toch gebeurt, ooit nog een keer. Dat is bij een volgend bezoek aan Egypte, als Benjamin erbij is. Dan is zogenaamd is de beker van Jozef zoek. En raad eens waar die is. Ja, dus bij Benjamin. En helemaal in het Nieuwe Testament, als het erom gaat, waar vind je het woord des Heren? Bij Paulus, toch bij Benjamin. En daar gaat het maar om. Zie? En dan moet bij vermeld worden dat Benjamin dus doorgaat voor de volle broer, de enige echte volle broer van Jozef. Zodat hij toch in het rijtje staat van Jozef, eventueel de zonen van Jozef, Ephraim en Manasse. En dan heb je altijd nog Benjamin. En als ik me nou niet vergis, maar dat is lang geleden. Ik, zo uit het hoofd, ik dacht dat in de opstelling van de stammen van Israël rondom de tabernakel. 12 stammen rondom de tabernakel. De 13 is Levi, die zit in het midden om de tabernakel zelf. Maar daaromheen 4 keer 3 stammen naar oost, zuid, noordwest of welke volgorde. Dat je aan de westkant hebt Ephraim, Manasse, dat is dus Jozef. Ephraim en Manasse en Benjamin. Naar de toekomst gericht. Misschien zit ik ernaast, maar die moeten toch zelf nakijken. Dat moet in nummer hier ergens vermeld staan. Ik weet dat mijn hoofd niet waar. Maar dat vind ik dus. Ze horen dus echt bij elkaar, om zo te zeggen. En daar gaat het maar om. Nou goed. Jozef bedenkt zich echter. Want eerst zegt hij, vers 16, zend 1 uit u die uw broeder halen. Maar wees gij lieden gevangen. Eerst is het, stuur 1 uit om Benjamin te halen. En uw woorden zullen beproefd worden of de waarheid bij u zij. En indien niet, Farao leeft, zijt gij verspieders. En hij zette hen samen 3 dagen in bewaring. En ten derde dagen zei Jozef tot hen, doe dit, zo zult gij leven. Die uitdrukking. Hè? Goed, meester, wat moet ik doen om zalig te worden of zo? En toen zei de Heer, wat lees je in de wet? En toen zei hij, nou, er staat, God liefhebben, u naast als uzelf. En toen zei de Heer, nou, doe dat en gij zult leven. Toch? Zoiets. Daarna komt er een uitgebreidere discussie natuurlijk. Maar doe maar, doe dit en gij zult leven. De wet zegt het ook, hè, onder de wet. Doe dit en gij zult leven. Maar dan staat er. Zo gij vroom zijt, rechtop zijt, oprecht zijt. Zo zij een uwer broederen gebonden in het huis uwer bewaring. En gaat gij heen, brengt het koren voor de honger uwer huizen. Neem het koren maar mee, breng het maar. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zullen uw woorden waargemaakt worden. En gij zult niet sterven. En zij deden al zo. Dat wil zeggen, Jozef houdt 1 broer achter. En het is natuurlijk van voor de hand liggend om te zeggen, nou, hij testte zijn broers, kijken of die het nu wel voor hun broer zouden opnemen of niet. Maar ik vind het allemaal niet zo'n punt waarachter. Het is natuurlijk ook profetisch van aard. Maar ze worden dus weggestuurd en 1 van hen moet achterblijven. Breng uw kleinste broeder tot mij. En daar stemde zij mee in. Toen zeiden zij, vers 21, de een tot den ander: voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der zielen wij zagen toen hij ons om genade bad. Maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. Ja, zit dicht in de buurt, ja. En Ruben, zie, één zoon, want dat betekent de naam Ruben immers, de eerste, de oudste, het beginsel mijner kracht, zei Jacob. Ruben, de natuurlijke eerstgeborene, zei: heb ik het tot u niet gezegd toen ik zei, de zondig niet aan deze jongeling, we gaan geen miszonde, geen misdaad. Aan deze jongeling, dat is de introductie van de term jongeling. Maar gij hoort het niet en ook zijn bloed ziet, het wordt gezocht. Ik heb altijd een beetje medelijden met Ruben. Want ja, die praat dan wat, maar er is niemand die zich van hem iets aantrekt. Hè? Dat is wel de oudste, maar dat was toen zo en nu wordt het ook genegeerd. Hij wordt even tussendoor ten toneel gevoerd. Hij is de gepasseerde eerstgeborene natuurlijk, want het wordt Jozef. Goed. En Jozef hoort het allemaal aan. Zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want daar was een taalman tussen hen. Ik herinner me ineens dat ik achter in de auto zat bij die Hans Aalsveld enerzijds en hoe heet die andere? Benaja. Benaja, de twee gidsen die we hadden in Israël, in Sodom enzovoort. En die zaten onderweg met elkaar te praten terwijl we ergens naartoe reden. En ineens draait hij zich naar mij en even om en zegt: kunnen jullie verstaan wat. Begrijpen jullie waar wij het over hebben? En we zeiden: nee. Hij zegt: mooi, heel mooi. We stonden er niets van. Ja. Maar goed, zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want daar was een taalman. Dat is een goed Nederlands woord, want het staat in de Bijbel. Er was een tolk, was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af, Jozef, en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. Het klassieke commentaar is: Simeon zal het erna gemaakt hebben. Die zal wel een kwalijke rol gespeeld hebben in de vijandschap tegen Jozef enzovoorts. Dat staat in de handboeken. Of er staat: wij weten het niet. Dat is eerlijk tenminste. Waarom Simeon? Nou ja, misschien hebben ze erom geloot of zo. Weet ik veel. Ik moet u zeggen, het is natuurlijk je reinste profetie. Want ik blijf volhouden dat dit een zegen is voor Simeon. Want toch, ja, hij wordt de eerste die geen gebrek meer heeft. Hè? Hij kan gewoon meteen blijven in het land van de overvloed. Toch? En leven uit de zegeningen van Jozef. Hij heet Simeon en hij is de eerste. En voordat je het weet ben je weer in het Nieuwe Testament bij die andere apostel, die van de twaalfen. Hij heette Simeon en wij kennen hem als haantje, dat zeggen we om hem dwars te zitten. Vanwege wat eraan hangt natuurlijk, ja, drie keer. Een haantje de voorste, zeggen wij, dat is Petrus. Maar ik maak me er altijd snel van af, want het is op zich te beschouwen als een compleet onderwerp. Wij kennen namelijk nogal wat Simeons in de Bijbel. Dit is natuurlijk de eerste en hij blijkt ook de functie van eerste te vervullen. Wij kennen er een in de geslachtsregister van de Heer Jezus. Wij kennen een Simeon. Ik ben al bij drie nu. Een Simeon in Lucas 2, want het is alweer kerstfeest. Misschien ga ik het er wel over hebben zaterdag. Dat weet ik nog niet. Het is nog lang geen zaterdag. Ja, dat zou toch kunnen, Simeon. Die man die in de tempel was toen de Heer Jezus, toen hij 40 dagen oud was, in de tempel gewijd werd. Als de eerstgeborene die baarmoeder opent enzovoort. Na 7 en 33, staat er niet bij, maar dat is het. Na 7 en 33 dagen in de tempel. Ja. En daar is die Simeon en die is de eerste die de Heer Jezus omarmt. In de armen neemt. En dan meteen een profetie aanhaalt uit Jesaja 42 en 49. Dat zijn die hoofdstukken waar staat dat de zaligheid zal gaan naar de einde der aarde. Dat citeert Simeon dan ook. Wat hij er niet bij citeert, is dat in beide schriftgedeelten, Jesaja 42 en 49, de naam van Brittannië genoemd wordt. Dat is wegvertaald met verbond des volks. Ik zal u geven aan verbond des volks. Als je het terugvertaalt naar het Hebreeuws, ben je meteen thuis. Ik zal u geven aan Brit-Am. En Brit, dat is het verbond. En Am, dat betekent volk. En dat is hetzelfde als An in Brittannië. Betekent dus het verbondsvolk of het volk der Britten. De Britannen, de Britten, het land van de Britten en wat het maar was. Er zit nog veel meer dan vast trouwens, behalve dat, want de naam Brit werd breder gebruikt onder de volkeren der aarde. Want het werd ook gebruikt, de naam Barat werd gebruikt door, hoe heet dat? Hoe heet die plaats van de Punische oorlogen?
Carthago.
Ik kan er gewoon even niet opkomen. Ja, ik ben weer een jaar ouder. En kijk, Carthago, de Carthagen, de Carthagoers, de Carthagen noemden zich Barat. Dat weten we, want staat op hun munten. Barat. De Romeinen noemden ze Puniërs of zoiets. Dat is hetzelfde als Phoeniciërs. In de zin van afkomstig van de oostkust van de Middellandse Zee. Maar zij zelf noemden zich Barat. En daarmee droegen ze dezelfde naam als de latere Parten. Dat is Parat, maar dat is aan de nog oostelijker. De oostelijker van Israël, zal ik maar zeggen. Dat is waar de wijzen uit het oosten vandaan kwamen. En misschien heb ik het helemaal. Nou ja, komt hetzelfde verhaal voorbij, ik weet het nog niet. Maar waar de wijzen vandaan kwamen, ja. De magistraten, de magiërs, de magisters, enzovoorts. Maar Simeon, de man die zei, de zaligheid gaat eerst naar de heidenen en dan pas naar Israël, onder het citeren letterlijk van die profetieën uit Jesaja. Hij profiteert natuurlijk ook, deze Simeon profiteert ook de val en opstanding in Israël. Die is aardig. Ik weet niet of het in Lucas bijgezet is, maar het is een verwijzing naar Jesaja 8 vers 14. Ik ga hem niet lezen, want het duurt me te lang. Maar daar staat dat de Heer een heiligdom zou zijn, zowel als een steen des aanstoots, voor de twee huizen van Israël. En meer een steen des aanstoots, namelijk een net en een val voor de inwoners van Jeruzalem. En volgens mijn wiskundeleraar wordt het dan dat hij dus een heiligdom werd voor de 10 stammen van Israël. Gewoon, ja, gewoon een vergelijking maken. Systeem des aanstoots en rond der struiteling is voor het huis van Israël rondom Jeruzalem. Dan is dat dus het Joodse volk. Er zijn schriftplaatsen genoeg die het letterlijk zeggen. Dan is hij dus een heiligdom, dat wil zeggen een heilig ding. Voor het andere huis van Israël blijft anders niks over. Heb je dat nog? Het staat er gewoon. En ook dat wordt door Simeon aangehaald. En als later de woorden van deze Simeon geciteerd worden in Handelingen 15, door niemand minder dan Jacobus, de tweede in lijn van erfopvolging van de troon van David in Jeruzalem, want Jacobus was de eerste, nee, Jezus was de eerste, en die was niet aanwezig, althans niet zichtbaar. En dus heeft Jacobus het woord. En die zegt, Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat wordt gewoonlijk wegverklaard naar Simeon, namelijk Petrus. Maar Petrus heeft dat daar niet verklaard, althans het staat niet in het verslag. Zodat men dan zegt, nou dat moet hij dan wel verklaard hebben, maar het is in het verslag niet opgenomen. Dat is nou jammer, want hij verwijst gewoon naar Simeon uit Lucas 2. Heb u die nog? En als u dat te grote afstand vindt, dan moet ik u zeggen, nou, maar het is wel geschreven door Lucas. In Lucas 2 is geschreven door Lucas en Handelingen 15 is ook geschreven door Lucas. Dus ja, zo moeilijk is het nou ook weer niet hoor. En hoe die het dan wel wist? Nou, van de familie, bijvoorbeeld van Jacobus. Ja. Dus Simeon. Dan hebben we nog een Simeon als broeder des Heren. Die wordt genoemd in de opsomming. Maar we hebben ook nog Simon de Zeloot. Ook genoemd de Kanaaniet. Maar dat betekent hetzelfde. Ook een ingewikkeld verhaal over. Maar Simon de Zeloot. Dat is een van de 12. En voor zover wij weten is hij gereisd naar Brittannië. En is daar ook de marteldood gestorven. Brittannië, Simon de Zeloot. Heb je dat? Ik weet nou uit mijn hoofd niet meer of men zijn graf nog wel aanwijst of niet. Maar er was ooit een locatie die heb ik nooit bezocht, dus dat weet ik niet. Ergens in Wales, voor zover ik weet. En wat hij daar moest, nou ja, dat, goed, dat kan ik wel zeggen natuurlijk. Als je de oude kaarten van de oude wereldkaarten ziet van Ptolemeus, dan vind je daar in Brittannië en met name in wat wij in Wales noemen, vind je geschreven Simones. Dus dat zijn gewoon Simeonieten. En die kaarten zijn gemaakt schijnt in de 2e eeuw van onze jaartelling, maar dan toch op basis van, want zo gaat het altijd, oudere kaarten die nou eenmaal niet ruim in omloop waren, want de bosatlas was nog niet uitgevonden. Dus ja, die gegevens zijn altijd achterhaald. Net als in mijn navigatie in de auto, is altijd achterhaald. Die zegt, je moet hier rechts aanhouden. Nou, dat moet je niet doen, want dan kom je er niet. Je moet hier links aanhouden, want ze hebben het veranderd. Dus ja, maar de Simones, de Simeonieten. Hetgeen bijzonder is, omdat we de Simeonieten ook terugzien op de atlassen onder andere namen. Waaronder de Siluriërs. Maar die zit dan op dezelfde plek, Siluriërs, in latere kaarten, Siluriërs. Latere kaarten, oudere kaarten, Siluriërs. Of je vindt ze als de Milesiërs, of gewoon de Spartanen. Want Niet te verwarren met Ajax natuurlijk. Maar Spartanen. Die vechtersbazen, want dat was de standaard Simeon. Immers. Nou ja, ik ga dat niet uitleggen. Ik deel het alleen maar mee. Maar je wint ze dus in het Westen. Met name in Brittannië en Wales dus. En inderdaad Ierland. De Milesiërs. Of Milesiërs. Maar goed, en dat daar dus een Simon komt om daar het evangelie te brengen en daar ook nog begraven wordt. Ja, het zou je op zijn minst aan het denken moeten zetten. Dan hebben we nog Simon de Belaatse in Bethanië. Vermoedelijk dezelfde als Simon de Farizeeër. Want die was Melaats, ooit, enzovoort, werd genezen. Waar hij een beeld van is. Ja, al die Simeons zijn een beeld van waar het evangelie naartoe gaat. Naar de horende. Simeon komt van Shama. Dat is horen. Zie? De gelovigen. Dan hadden we nog die Simon die als eerste zijn kruis droeg. Simon van Kyrene moet je zeggen, hebben ze mij verzekerd. Die wij later tegenkomen in de Bijbel als de vader van Alexander en Rufus. Maar toen maar, hij draagt het kruis van de Heer Jezus Christus, de eerste. Dan hebben we nog Simon Petrus, de apostel, die had ik nog niet genoemd. Ja, wel genoemd, maar niet opgezond, hè. En Simon Petrus, die was gehuisvest bij ene Simon de Leerlooier. Heb je twee Simons? Ja, dan moet je toch even wakker worden. En van daaruit, van het huis van Simon de Leerlooier, brengt Simon Petrus het woord van God bij de heidenen in het algemeen, namelijk bij Cornelius. Heb je die? Dat is via die droom van zowel Cornelius als Petrus. Weet u wel, met. Nou ja. Om aan te geven dat het evangelie niet van het Jodendom afkomt. Want je kunt rustig al die onreine dingen eten. Want Petrus is geen Jood meer, Petrus is een Christen. Onder de naam Simeon. En dat is een van de namen van de 10 stammen van Israël. Toch? Nou. Dan hebben we natuurlijk ook nog Simon de Tovenaar, maar die wordt tot de orde geroepen. Niet volgens de Roomsen, maar volgens mijn Bijbel wel. Simon de Tovenaar in Handelingen 8. In Samaria, maar Samaria is de hoofdstad, was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. En Simon de Tovenaar is een uitbeelding van hoe de 10-stammenrijk in de macht, of de 10-stammen in de macht van de boze terecht waren gekomen, afgoderij enzovoort, en hoe daar een eind aan gemaakt wordt als Simon Petrus Simon de Tovenaar terecht wijst. Hoe vindt u hem? Nog steeds Simon. Zie? Nou ja, dan heb je nog een zwarte Simon, die heb je ook nog in Handelingen 13. Hij kan het niet helpen, hij heet Simon Niger. Staat in de Bijbel, Simon Niger. En Niger betekent zwart. Niger, negra. Goed. Nou ja, en dan Simon Petrus. Ik heb er bij elkaar 12 geteld. Simons. En van sommigen weten we niks, dus dat laat maar zitten dan. En van de anderen weet je allemaal, ze zijn eersten. Of ze lopen voorop, of wat dan ook maar. Nou, daar gaat het om. En dat vind je hier dus ook. Dus als u het mij vraagt, hebben we hier in Genesis 42 een profetie over hoe het evangelie, de zegeningen van Jozef, het christendom, voor het eerste terecht zou komen bij de stam van Simeon. Die krijgt het eerst deel aan Jozef. En het is in Brittannië. Zie? Hij mag meteen blijven. Nou, dat is dat ze toen deden. Hij bond hem voor hun ogen, staat er. Want hoe dan ook, het gebeurde onder de 10 stammen in hun ballingschap. Dat heet gevangenschap in hun banden. Vervolgens op vind je in Psalm 68, hij heeft de gevangenen, de gevangenis, gevangen genomen en weggeleid. En zo ontstaat daar de gemeente met een hemelse bestemming. Nou. En de anderen worden teruggestuurd. Jozef gebood dat men hun zakken met koren vullen zou en dat men hun geld wederkeerde, ieder in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg, behalve dan dus die zakken, want die waren voor thuis bedoeld. Ze kregen een lunchpakket mee, betekent dit, hè. En ze laden hun koren op hun ezels en togen vandaar. En toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeder te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond, de opening, de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. Daartoe ook, ziet, het is in mijn zak. Het punt is namelijk dat de zegeningen van Jozef zijn uit genade, hè? Dat weet u, hè? Gaat over de bedeling van genade. Je hoeft er niks voor te betalen. Je kunt heel wat geven, maar heeft het niet nodig. Je krijgt het zo. Ja. Toen ontging hun het hart en zij verschrikten de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? Nou krijgt God toch de schuld. En misschien is dat ook wel volkomen terecht. Want ja, daarin zijn ze terechtgekomen. Zij vervullen een profetische functie. Huns ondanks. Want dat is het, hè. En ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader en ze gaven hem te kennen, al hun wedervaren zeggende. En dat ik sneller ga praten is omdat het herhaling is van wat al gezegd is. Het wordt natuurlijk nog een keer gezegd om een nadruk op te leggen. Zo gaat dat. Dus dan krijgen we, de man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van het land, zei tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij die de vroom zijt. Laat een uw broeder bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trek heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven en gij zult in dit land handelen. Je zult in dit land handelen. Minstens handel drijven, maar ik zou niet weten waarom het ook niet impliceert wandelen. Maar goed, dat is vooruitgrijpen. En het geschiedde als zij hun zakken leden, ze ziet, zo had en ieder de bundel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundel in hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob en vader tot hen, gij berooft mij van zonen, maar nu ineens zijn twee kinderen geworden. Het is inconsequente vertaling, hè? Ja. Inconsistente vertaling. Jozef is er niet en Simeon is er niet. Dat R moet je eigenlijk weglaten. Jozef is niet en Simeon is niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader. Ruben begint weer te praten. En wat ik al zei, geldt hier ook, hè? Hij wordt volkomen genegeerd. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Dan heb je nog twee doden extra. Jacob nog twee kleinzonen ook minder. Dood twee mijner zonen, geef hem in mijn hand en ik zal hem weder tot u brengen. Zo van, vertrouw het mij toe en dan ga ik het doen. Maar hij zeide, mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg, die gij gaan zult. Zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Hij kan het mooi dramatisch zeggen, vader Jacob. Maar toen maar. Vader heeft geen vertrouwen in Ruben. Wij ook niet. Eigenlijk moet ik er nou bij zeggen. Maar hij begint te fluisteren. Eigenlijk moet ik er nou bij zeggen. En Ruben, ja, voor zover wij weten, Ik ken geen andere optie namelijk. Voor zover wij weten is Ruben vertegenwoordigd door de Franken. En dus meer specifiek in Frankrijk. Niettemin in Zuid-Duitsland heb je natuurlijk ook Franken. Ja, je hebt de Salische Franken en je hebt die andere Franken waarvan met de naam ook ontschoten is. Maar je hebt zijn soorten. Maar het zijn de Franken. En die heten niet voor niks zo. Die hebben ook de fraternité en de égalité en de liberté. Liberté, de vrijheid, uitgeroepen. De liberté, we zijn vrij land, we zijn vrije mensen, we zijn Franken. En dus Frank en vrij, voor zover dat wat anders is. Maar dat betekent ook dat we ons van normen en waarden niet veel aantrekken. En daar zijn de Fransen legendarisch om geworden. Want die nemen het niet zo nauw met de zeden. Sterker nog, als je daar carrière wil maken, moet je het vooral niet te nauw nemen met de zeden. Dat gaat niet lukken. Ik zeg altijd, als je premier van Frankrijk wil worden, moet je er minstens 3 gezinnen op nahouden. En nog een paar madams achter de hand houden of zo. Toch, als je dat in Engeland doet, forget it. Dan kan je meteen in de WW of zoiets. Dan heet het meteen een rel. En in Frankrijk is dit verplicht. En in Engeland is dit verboden. Dat is het ongeveer. Dat is het verschil tussen Ephraim en Ruben. En dat is wat Jacob later zegt in Genesis 49. Vanaf vers 2 ongeveer over Ruben. Hij zegt, het lijkt heel wat, maar het zijn aflopende wateren. Je wacht even en dan is het allemaal weer over en dan betekent het niks meer. Onbetrouwbaar. Hè? Ja. Ik kan toch ook niet helpen. Hij wordt dus gepasseerd voor het eerst geboorterecht en dat zit hem nog dwars. En dat merk je, ik weet, ja, dat is niet aardig, maar dat merk je aan de Fransen tot vandaag. Dit namelijk. Ja, moet en je zal Frans praten en ze. Ze verweigeren om een andere taal te spreken. Zij zijn de norm. Zij zijn de norm. Ze houden zich niet aan andermans normen. Ik ben geen francofiel, dat merkt u aan me. Ik heb alleen ooit wel eens gehoord dat Frankrijk een mooi land is. En dat het enige bezwaar is. Die kent u toch, hè? Nou ja. Nee, het is niet aardig. Of dat voor alle Fransen geldt. Voor geen enkele Fransman die ik ooit ontmoet heb, was dit van toepassing. Dus ik vind het allemaal aardige mensen. Maar ja, ik woon er ook niet. Ik heb er niet mee van doen. Maar volg dan de Franse politiek maar eens voor de aardigheid. Wij vinden dat de Nederlandse overheid onbetrouwbaar is. Maar neem dan de Franse maar eens. Jongen. Wat een toestand. Maar ja, je vindt karaktereigenschappen terug. U weet toch dat de Engelsen en de Fransen hebben in ieder geval 100 jaar lang oorlog gevoerd. Wij met 80 jaar tegen de Spanjaarden, dat viel wel mee. Dat viel niet mee. Maar het was de 100-jarige oorlog, weet u wel. En er was een begin aan, er was nog wat voor en er is nog wat. En tot vandaag bestaat het eigenlijk de spanning tussen Frankrijk en Engeland. Zelfs tussen de beide koningshuizen die elkaar het recht op het land betwisten. Een koning van Frankrijk die zo nodig Engeland moest veroveren. Of van Normandië, die zo nodig Engeland moest veroveren. Of de Engelsen die claimen de troon van Frankrijk op te eisen enzovoort. Ze zitten elkaar dwars. En de weerstand die men in Brittannië heeft tegen het continent, vanaf het eiland tegen het continent, is in de eerste plaats heus gericht tegen Frankrijk, hoor. Niet tegen Nederland. Sterker nog, ze hebben meegeholpen tot de onafhankelijkheid van Nederland en het stand houden van de staat der Nederlanden, inclusief de Oostenrijkse Nederlanden, België dus, omdat het dan een mooie buffer vormt om de Fransen terug te houden. Daar hebben wij als Nederlanders ons land mede aan te danken. Leuke stad was, geschiedenis. In een beetje bijbels licht erbij, dat maakt het ineens interessant. Maar zo is dat. De strijd tussen Engeland en Frankrijk is in wezen dezelfde als tussen Joden en Arabieren en tussen de Angelsaksische volkeren en de hele Arabische wereld. En dus christendom en jodendom enerzijds tegenover de islam anderzijds. Het is precies hetzelfde, het broedertwist. Men betwist elkaar het erfrecht. Of ze dat weten allemaal, niet iedereen weet dat, maar dat hoeft ook niet. Maar het is de achtergrond van die situatie. Nou, dan moeten we het maar weer bij laten. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij hebben reden om u te danken voor het voorrecht dat wij deel hebben gekregen aan die gemeente van eerstgeborenen. Dat wij weliswaar deel uitmaken van een voor ons nog verborgen koninkrijk, maar daarmee wel degelijk aan de vervulling van uw beloften aan Jozef. Aan dat eerstgeboorterecht, aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En wij danken u dan dat, hoewel wij leven in een duistere, chaotische wereld, dat wij niet meer mogen wandelen en kunnen wandelen in dat licht en uw waarheid die u hebt nedergezonden. Dat we onze hoop en verwachting mogen stellen op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Ook danken we u dat we vanavond dan hier mochten zijn, deze oude geschiedenissen mochten lezen, overdenken en mogen verstaan dat ze voor profetisch van aard zijn en ons spreken over het werk dat u met name in onze tegenwoordige tijd doet. En daarom ook noemen we u onze Vader, omdat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En hebben ook de vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij? En bewaart u ons in deze duistere wereld? Richt u ons oog op u, om Christus wil. Amen.